leren kennen. Maar zo voor mij niet werkt. Altijd halleluja lijkt me sterk. Hoe kan ik van uw liefde zingen? Als ik daar nu niets van merk.
Als de twijfel je te pakken heeft. Je wilt het geloven in een goede God, maar je ervaart het niet. Of erger, wat als het allemaal niet waar blijkt te zijn? Het gaat vandaag over twijfel. Welkom, goed dat je er bent in deze Light at 11 dienst. Deze dienst houden we eens per maand. En we willen een lichtpuntje zijn. Een lichtpuntje om jou aan te spreken, te bemoedigen en aan te sporen. Twijfel is van alle tijden en je ziet het ook in de Bijbel. Thomas bijvoorbeeld een bekend voorbeeld, maar ook Johannes. Johannes de Doper, je kent hem wel, die man die sprinkhanen at in de woestijn. Vreemde vent eigenlijk, maar hij had een hele mooie taak. Hij mocht de wegbereider zijn voor Jezus. En toch zijn rol leek uitgespeeld toen hij in de gevangenis kwam. En toen kwam de twijfel en sloeg hem om het hart. En we lopen deze dienst een eindje met Johannes op. En ik hoop dat je dingen herkent en dat het je mag bemoedigen. Ik heb nog wat mededelingen. Allereerst de jarigen. Die zal ik voorlezen. Deze week waren jarig Levi van Turenhout. Die is 6 geworden. Jara Jonkers, 1 jaar geworden. Aaron Biewega, die werd 5. En Elias van Leeuwen werd 12. Van harte gefeliciteerd. En we gaan straks ook nog voor jullie bidden. En als Simon van der Kooi, gemeentelid, is 80 geworden. De Light at 11-dienst van vandaag is voorbereid door Esther, Aubrey en mijzelf. Er is straks een collecte en die zal in het teken staan van een hulpverleningszondag. Voor 2 verschillende doelen, daar horen we straks meer over. En dan heb ik nog een gebedspunt wat extra is buiten wat al in de nieuwsbrief stond. Afgelopen week heeft Ade Hansen veel buikpijn gehad. En na onderzoek is er een grote galsteen en ook de galblaas van Ada weggehaald. Ada is gelukkig weer thuis en we danken onze hemelse vader dat de operatie goed mocht gaan en de pijn weg is. Er is echter ook een plekje op de lever gezien. Er is een biopt genomen en op 15 februari krijgt Ada hier uitslag over. Ada en Wim zijn bezorgd en we bidden daarom straks ook om een goede uitslag en kracht voor hen. Nu er in de korte tijd veel zorgen over de gezondheid van Ada zich opvolgen. Dan gaan we de dienst beginnen met foto en groet. Ik nodig jullie uit om te gaan staan en we gaan dat zingen doen. Een fijne dienst.
Ik hoop dat jullie hem een heel klein beetje al ingeoefend hebben. Wij in ieder geval wel. En als u hem niet kent, luistert u gerust mee en zing mee wat u kan.
Goedemorgen. Zo, Arie, jij bent nogal een twijfelaar, toch? Zou je daar iets over willen zeggen tijdens de Light at 11 dienst? Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik mezelf niet echt als een twijfelaar zie, maar het klopt inderdaad met het geloof en mijn relatie met God heb ik lang over gedaan om echt de stap te kunnen zetten. Ja, die twijfel, ja, wat is dat twijfel? Hè? Dat is een eindeloze zee aan vragen van, kan ik kiezen voor God? Is het allemaal wel waar? Bestaat Jezus? Wat is zijn relatie met mij? Ik ben in 2020 heb ik pas de stap kunnen doen om echt te zeggen, ja, ik kies voor God. Maar ik had al veel langer een relatie met hem. Ik ben christelijk opgegroeid en na de afronding van mijn belijdeniscategorisatie, waar de ene helft van de groep zei, ja, ik ga hier op het podium staan en ik doe belijdenis, ik kies voor God, zei ik van, nou, bij mij zijn er toch te veel twijfels. Dus ik stel het nog even een jaartje uit. En toen uiteindelijk was ik 38. Want ik wist het dus niet zeker. Ik voelde een relatie met God, maar heel erg op hoofdlijnen. En hij was er vooral als ik hem nodig had en als het allemaal wel lekker ging, dan dacht ik, nou weet je, ik geloof het wel, ik ga die stap niet zetten. Mijn moeder zei altijd tegen mij, hoi man, mijn moeder zei altijd tegen mij, je moet geloven als een kind. En dat betekent dan zoiets als van, ja oké, dus je moet dan alles maar loslaten, je ratio. Ik wilde niet geloven als een kind, ik wilde geloven als volwassene, want ik was net volwassen. Die stap kon ik nog niet zetten. En zo ging het een paar jaar door en ja, die vragen en die twijfel, dat werd ook weer een beetje mijn identiteit, weet je. Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Het is bij mij heel ingewikkeld. En op die manier hield ik mensen wel goed op afstand met het christelijk geloof. Toen kwam Alexandra in mijn leven. Nou, dat heb ik ook verteld toen belijdenis deed. Maar ja, Alexandra die staat er heel anders in dan ik. Die gelooft het gewoon. En die vragen, ja, dat is maar voor iemand anders. Ik geloof het. En daarom was het ook tussen ons nooit een issue. Want zij zegt, ik vertrouw op God en hij heeft een plan met jou. En mijn relatie met God groeide. En dat kwam door allerlei verschillende dingen. Ik ging bijvoorbeeld op een vierde musketier weekend. Kan ik iedereen van harte aanvullen. Dat is echt heel tof. En dan zei Henk Stoorvogel, het maakt mij niet uit hoe je hier bent gekomen en wie je bent. Ik geloof dat God jou heeft gebracht. En tijdens dat weekend gebeurden de meest bijzondere dingen. En werd ik helemaal geraakt. En dan voelde ik, God is er. Maar dan daarna, dan de week ging in. En dan dacht ik, ja oké, misschien zal ik wel een soort van high en had ik te weinig gegeten of ik weet het niet. En dan zakte het weer weg. En dan ging ik weer door in de alledaagse dingen van het leven. Tot in 2020 ik de stap kon zetten en ik zei, ja, ik geloof in God. En vanaf dat moment, het is net als met de doop. Dan zeg je, ja, het is geen magisch iets van een bescherming. Zo was blijdenis ook niet. Maar ik voelde wel van, ik hoef die strijd nu niet meer te voeren. Dus die vragen die heb ik achtergelaten hier bij het kruis. En ik hoef het niet meer aan te gaan. Dus als ik nu die twijfel krijg, soms denk ik erover na, maar vaak parkeer ik het. En dat is echt een bevrijding. En misschien zit jij hier ook wel vandaag en heb jij ook bakken met twijfels. Want ik dacht altijd, iedereen hier om mij in de kerk, die weet het superzeker. Die weet het, en daardoor ging ik alleen maar meer twijfelen. Maar misschien zit jij hier nu ook en heb jij ook twijfels. Nou ja, wat dingen die mij geholpen hebben is, en dat zei Adriaan van Langevelde tegen mij, probeer God te vinden in de kerk. In de kerk word je omringd met christenen en je kan elkaar vooruit helpen. En probeer ook omgang te houden met christelijke mensen en daar zo nu en dan over te praten. God heeft mij niet losgelaten. Ik geloof, God laat zijn kinderen nooit los.
Thank you. Wat een mooi lied. Prachtig. Wat heb jij een goede schoenen. Ik zag dat ze helemaal lampjes gaven. Ik dacht, ik wil ook wel zulke schoenen. Zouden ze die in mijn maat ook hebben, denk je? Nee? Jammer, jammer. Tuurlijk mag je naast me zitten. Hé, jongens, ik ga het maar gelijk verklappen. We gaan het vandaag in de kinderkring hebben over Rut. Kennen jullie het verhaal van Rut, ja? Nou, Rut, die ging naar een ver land. He, misschien weet je wel, als je weer goed nadenkt. Rut, die ging met Naomi mee, ging ze naar een heel ver land. Nou, dat lijkt me best spannend. Wie is er wel eens in een ver land geweest? Wie is er wel eens in een ver land? Waar ben je geweest?
België.
Dat is best ver. Ja, nou, dat is best ver hoor. Je zal het moeten lopen. Ja, ik bedoel maar. Je ging wel met de auto. Oh, gelukkig. Gelukkig. Hey, en waren er dan dingen in België heel anders als hier? Heb je dat gemerkt? Ja, misschien. Ja, jij? Nee? Toch niet. Nou, misschien. Dat vind ik een goeie. Zeg maar het op.
Ze zeggen friet in plaats van patat.
Ja. Ze zeggen daar friet in plaats van patat. Ja, zeg. Ja. En weet je, heb je geproefd, de mayonaise smaakt daar ook een beetje anders. Heb je wel eens een friet gegeten daar? Nee? Nou. Oh, nou, dat moeten we straks maar even, want dat is misschien niet een verhaal voor in het openbaar. Daar gaan we het straks samen wel even over hebben. Maar ze zeggen daar bijvoorbeeld geen patat, maar ze zeggen friet. En de mayonaise, die smaakt daar ook een beetje anders. Dus als je naar een ander land gaat, moet je soms aan een heleboel dingen wennen. Nou, ik denk dat Rut ook heel erg moest wennen aan een heleboel dingen in dat nieuwe land. Een heel ander land. Nou heb ik een, ook dat nog. Ze hebben nog andere talen ook. Nou heb ik een vriendin. En die is ook pas naar een ander land gegaan. Ja, een heel ver land. Nog verder dan België. Die is naar Zuid-Afrika gegaan. En ik mis haar, joh. Maar weet je wat wel leuk is? En dat had Rut nog niet. Wij kunnen af en toe wel met elkaar kletsen. Via FaceTime of stuurt ze een leuk filmpje. En weet je wat nou zo leuk is? Jullie kennen er ook. Weet je wie ik bedoel? Wie dan?
Marieke.
Ja, heel goed, Marieke. En weet je wat nou leuk is? Marieke die hoorde dat het over Rut ging. Dat hoorde ze van Eunice. En dan heeft ze een filmpje voor ons opgenomen. Hoe leuk is dat? Dus als je nou eventjes daar gaat zitten, dan kan je goed zien. Dan kan je daar kijken. Ja, draai je even om. Heel goed. En dan gaan we even naar een filmpje van Marieke kijken. Goed?
We hopen dat het goed met jullie gaat. En dat jullie een hele fijne dienst hebben vandaag. Nou, Eunice appte mij van de week of ik een filmpje op wilde nemen, want... Hé, hey, lieve kinderen en grote mensen in de kerk. We hopen dat het goed met jullie gaat. En dat jullie een hele fijne dienst hebben vandaag. Nou, Eunice appte mij van de week of ik een filmpje op wilde nemen, want vandaag had het kinderkringverhaal over Rut. En Rut die ging met Naomi naar haar land, naar een vreemd land. En dat hebben wij eigenlijk ook gedaan. Hè? Martijn, Laurens en ik zijn met Marcel meegegaan naar het land waar hij is geboren. Een nieuw land. En we kennen het wel een beetje, maar het is toch een beetje vreemd. Want ze rijden hier bijvoorbeeld links van de weg. Nou, dan moet je goed opletten hoor, als je rotonde oprijdt, kan ik je vertellen. En ze hebben hier geen frikandellen speciaal. Dat ook niet, dat is wel jammer. Dat missen we wel. En ze spreken hier andere talen. En de jongens leren 3 talen op school. Engels, Afrikaans en Xhosa. Nou, wij moeten nog wel een beetje Engels en Afrikaans nog een beetje leren met z'n allen. Zelfs Marcel was al heel lang in Nederland, dus die moet ook nog een beetje wennen. Maar het is hier heel fijn. Het voelt nog niet heel erg als thuis en ook weer een beetje wel. Nou, ik kan me zo voorstellen dat Rut zich ook zo gevoeld heeft. In een nieuw land met een nieuwe taal, nieuw ander geloof, niet echt haar thuis nog. Maar ze ging er wel haar best voor doen om het haar thuis te maken. En dat doen wij ook. En Martijn die gaat nu naar school en Laurens. En ze hebben het heel fijn. Ze vinden het heel fijn. Het is ook anders, want Martijn moet bijvoorbeeld een uniform aan. Nou, dat moest hij in Nederland natuurlijk niet. Maar ja, hij heeft het erg naar zijn zin. En Laurens die doet het ook super op school. Die gaat met een koffertje naar school. Dat is ook weer heel anders. En ze zijn lekker veel buiten en zwemmen lekker hierachter in het zwembad. Het is lekker weer. Nou, met ons gaat het ook hartstikke goed. Het is wennen. En we missen jullie allemaal wel hoor, dat moet ik wel zeggen. En we missen van alles. Maar dat komt allemaal goed.
We hopen dat jullie een lekkere kinderkring hebben. En daar hoor je alles over waarom Ruth en Naomi eigenlijk weggingen uit hun land. En hoe dat is gegaan toen ze in het nieuwe land waren. Nou, voor nu, dikke kus van ons allemaal. Groetjes en wie weet, tot gauw. Doei!
Hey, ik. Nou denk ik dat Marieke wel stiekem kijkt. Zullen we even zwaaien? Kijk daar, dan gaan we even zwaaien naar Marieke. En naar Laurens en naar Martijn. Doeg! En dan mogen jullie lekker naar de kinderkring. Heel veel plezier.
Jaap had het al over dat we vandaag wouden oplopen met Johannes. Daar willen we ook vanuit lezen, vanuit Gods woord. We lezen vandaag uit de Bijbel voor gewone taal over Johannes. In ieder geval, Jaap schrijft er net al iets aan. Dus ik wil graag beginnen met jullie in het evangelie van Lucas. Dat vertelt over Jezus en natuurlijk andere mensen om hem heen. En we lezen daarvan Lucas 7 vanaf vers 18. Tot en met 23. Johannes hoorde van zijn leerlingen wat Jezus allemaal gedaan had. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer toe met de vraag: bent u de Messias die zou komen? Of moeten we wachten op iemand anders? De twee mannen kwamen bij Jezus en zeiden: Johannes de Doper stuurt ons. Hij wil weten of u de Messias bent. Is dat zo, of moeten we wachten op iemand anders? Jezus maakte op dat moment veel zieke mensen beter. Ook jaagde hij kwade geesten weg en zorgde ervoor dat blinde mensen konden zien. Jezus zei tegen de mannen: ga terug naar Johannes. Vertel hem alles wat je ziet en hoort. Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen die een huidziekte hadden zijn beter. Dove mensen kunnen horen, dode mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Dan willen we ook nog uit een tweede stuk lezen uit de Bijbel. Verderop in de Bijbel, in de brief van Jacobus. Jacobus is, zover we weten, een broer geweest van Jezus. En later ook een van de eerste kerkleiders van de nieuwe kerk, de voorloper van onze kerk in Jeruzalem. We lezen uit Jacobus 1 vanaf vers 2 tot en met 8. En daar staat als volgt. Daar staat bovenop: houd vol. Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest en leren jullie vol te houden. Dat weten jullie toch? En door steeds vol te houden, zullen jullie als christenen volmaakt worden. Dan zullen jullie alles goed doen en geen fouten meer maken. Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God bidden. Om die wijsheid vragen. Hij zal die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen. Ja, zomaar. Zonder er iets voor terug te vragen. Als je God om wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die krijgt. Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel of soms niet gelooft, is als de golven op zee. Die worden door de wind soms de ene kant opgeblazen en soms de andere kant. Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. Zo moet iemand echt niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dit is het woord van God.
En nou mag ik een stukje doen. Mijn naam is Aubrey Lindsay, voor degenen die me nog niet kennen. Ik ben gemeentelid hier, met veel plezier. En ik mag vandaag een preek van dominee De Hulu, die verbonden was aan de kerk van Ommen-West, met u lezen. Twijfel. De kerk waar ik als puber naartoe ging, leek een beetje op deze kerk. Wij zaten halverwege het middenvak. En ik zat altijd aan het middenpad. Dat doe ik trouwens ook. Ik herinner me nog dat ik op een zondag de dominee hoorde preken en dacht: en stel je nou eens voor dat het allemaal niet waar is. Stel je voor dat ik sterf en er is niets. Mijn lichaam zat op die stoel en mijn gedachten gingen alle kanten op. Als het nou allemaal niet waar is. Ja, maar als het wel waar is en God ziet me zo twijfelen, hoe loopt het dan met mij af? Ik geloof niet dat ik het ooit tegen iemand verteld heb. Maar bij het voorbereiden van deze preek kwam dat ineens weer boven. Ik denk dat dat kwam omdat ik gevraagd werd te preken over het thema twijfel. Is het allemaal wel waar? Dominee De Hulu kreeg die vraag van de jeugdleiders. En ze hadden met de jeugd over dit onderwerp gesproken. En ik kan me zo'n vraag ook bij onze jongeren hier in het Lichtbaken voorstellen. Op die leeftijd ga je nadenken over zulke dingen. Is het allemaal wel waar? Bestaat God wel? Arie had het er net over. Is het echt zoals ik altijd geleerd heb? De schepping, die wonderen. Wil God mij er echt bij hebben? Wil Hij me echt vergeven voor wat ik gedaan heb? Is het allemaal wel waar? En als het nou niet waar blijkt te zijn. En als het toch wel waar is. En God ziet mij twijfelen. Als je tiener bent, ga je over zulke vragen nadenken. Maar het is niet alleen een onderwerp voor tieners. Nog een keer Arie. Veel jongeren en volwassenen, maar ook ouderen, blijven vanaf hun tienerleeftijd af en toe over dit soort vragen nadenken. Ik spreek er soms met oudere gemeenteleden over en je leest er ook in de Bijbel over. Daarom vanochtend een preek voor jong en oud en voor mezelf. Is het allemaal wel waar? Antwoord geven op al je vragen, doe, maar kan ik ook niet. Maar ik wil wel iets vertellen over wat je moet doen als je twijfelt. En daarom twee Bijbelse voorbeelden. Twijfel zie je bij jongeren, bij ouderen en zeker bij mensen van nu, maar ook in de tijd van de Bijbel. Onze tijd is wel typisch een tijd met veel twijfel. Maar je leest er ook in de Bijbel over. We hebben Johannes gelezen. Johannes hoort over de wonderen van God, van Jezus. En hij vraagt zich af: is hij nou degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Bedenk daarbij dat Johannes in de gevangenis zit. Hij heeft Jezus aangekondigd. Zijn hele leven stond al in dat teken. Hij heeft gezegd: dit is degene die komen zal. Die met het oordeel van God zal komen. Let op dat laatste. Hè? Dus degene die komen zal met het oordeel van God. Herodes, de koning die toen heerste in het gebied, die kon dat niet meer aanhoren en gooide Johannes in de gevangenis. Daar zit hij dan. En ja, Jezus is gekomen. Hij geneest. En hij doet allerlei wonderen. Maar Johannes ziet niet dat hij komt met het oordeel. Alles gaat gewoon door zoals het ging. Jesaja, dat is een profeet in het Oude Testament. En een profeet is iemand die de woorden van God doorkreeg en dat op moest schrijven en moest delen met de mensen om hem heen. En van Jesaja zijn ze zelfs opgeschreven. En daarom hebben we dat boek ook in onze Bijbel. Jesaja die zegt ergens, gevangenen zullen bevrijd worden. En Johannes vraagt zich dan af, maar ik blijf hier zitten. Johannes twijfelt dus. Is dit nu wel echt degene die komen zou, waar ik het over gehad heb en die met het oordeel zou komen? Is het wel echt twijfel bij Johannes? Aan de ene kant heeft hij wel serieuze vragen. Maar aan de andere kant stuurt hij zijn leerlingen juist naar Jezus toe. Hij blijft Jezus erkennen. En hij heeft zijn vragen. Kun je hem een twijfelaar noemen? Nou en of. Dat is nou juist hoe het vaak gaat bij onze twijfels. Aan de ene kant wil je bij Jezus horen en blijven horen. Maar aan de andere kant heb je ook vragen die je aan het twijfelen zetten. Hoe zit dat nou met de schepping? Is de wereld echt in 7 dagen, zoals wij die nu kennen, geschapen? Hoe zit dat met Jona in de vis? En misschien een cryptisch verhaal als u het niet kent. Vraag na de dienst de mensen om je heen waar dit over gaat. Jona werd opgeslokt door een hele grote vis en werd 3 dagen later uitgespuugd op het strand. Kan dat echt? Daar kun je zomaar aan twijfelen. En al die wonderen. En met het kwaad in de wereld. Zet het journaal aan en je ziet er genoeg van. Klopt het dan wel? Aan de ene kant denk ik, ja, ik wil in Jezus geloven, hem erkennen als mijn Heer. En aan de andere kant merk ik van alles wat voor mijn gevoel niet klopt. Het zet me aan het twijfelen. Ik noem nog een voorbeeld uit de Bijbel. Eva. Eva is er in het paradijs zeker van dat ze niet van de boom van de kennis van goed en kwaad mag eten. Ook nu weer, als u dit niet kent, na de dienst is het tijd zat, vraag mensen om u heen. Hè? Er staat een boom in het paradijs waarvan God gezegd heeft, mag je niet van eten. Nou, dat volgt ze. Zo heeft God het gezegd en zo is het goed. Maar dan gaat ze twijfelen. Het is het eerste voorbeeld van geloofstwijfel. God heeft ons geschapen met een verstand wat na kan denken. Wat vragen kan stellen en zekerheden in twijfel kan trekken. En dat gebeurt nu ook. En van dat eerste voorbeeld van geloofstwijfel kunnen we een paar dingen leren. Je ziet dat de gevolgen verschrikkelijk kunnen zijn. Je kunt God zomaar kwijtraken. Eva denkt, ik luister niet meer naar God. Ik doe wat hij verboden heeft en ik ga van die vrucht eten. En Adam doet hetzelfde, want die is daarbij. En als God niet ingegrepen had, dan waren zij en Adam hem helemaal kwijtgeraakt. Dus God grijpt gelukkig in. Je kunt nog meer van dit voorbeeld leren. De aanstichter van de twijfel, dat is Satan. Hij bracht Eva aan het twijfelen. Heel listig zegt hij, Eva, weet je waarom God zegt dat je niet van die boom mag eten? Hij is bang dat als jullie daarvan eten, dat jullie worden als hij. Als je van die vrucht eet, dan word je als God. Dat wil hij natuurlijk niet. Maar probeer het maar. Dat is Satan. Hij wil dat mensen gaan twijfelen aan God. Adam en Eva waren hem bijna kwijtgeraakt. En dat was precies wat Satan op uit was. En nu ga ik terug naar het eerste voorbeeld. Johannes begrijpt het niet. Is dit nu wat ik over de Messias heb verteld? Is hij het? Of moeten we een ander verwachten? Wie heeft er belang bij dat Johannes zo twijfelt? Satan natuurlijk. Jezus doet namelijk grote dingen. Hij geneest mensen. Blinden kunnen zien, verlamden lopen, hij heeft zelfs een dode opgewekt. Iedereen heeft het erover. Mensen geloven daarom ook Jezus. Wat zou het prachtig zijn voor Satan als Johannes de Doper niet meer in Jezus gelooft? Wat zou het een succes zijn als hij, Johannes, tegen zijn leerlingen die hem in de gevangenis komen opzoeken, zegt, dat ze niet in Jezus moeten geloven. En als die leerlingen dat overal zouden gaan vertellen. Johannes is namelijk iemand waar de mensen naar luisterden. De Bijbel verhaalt daarover dat heel veel mensen hem opzochten. Zo zouden de mensen Jezus wel in de steek laten. En dat is wat Satan wil. Hij ziet Johannes maar al te graag twijfelen. En nu kom ik terug bij mezelf, zoals ik daar in de kerk zat te twijfelen. Nu begrijp ik waarom dat in de kerk gebeurde, onder de preek. Hier in de kerk gebeurt iets wat Satan absoluut niet wil. Dat je over God hoort, in hem gaat geloven en dat je geloof sterker wordt. Als je twijfelt, dat gaat dus echt ergens over. Of Satan is aan het proberen om je van God los te maken. En we lazen in dat stukje uit Jacobus hoe erg twijfel is. Het kan zo ver komen dat je niet meer met je gebed bij God terecht kunt. Twijfel doet God in al zijn grootte en majesteit tekort. Tegelijk is het een gegeven dat wij twijfelen. Het is een serieus probleem. En daarom is het terecht dat we het er hier in de kerk en in de preek over hebben. We gaan een onderbreking houden. Aan het begin van de dienst hebben we aangekondigd hoe u de Mentimeter kunt gebruiken. Hij staat ook in Scipio. Dus neem even de tijd om daarop aan te haken. En in de tussentijd luisteren we naar het lied wat de band gaat zingen, Wanneer ik u niet vind.
Als jullie het ook niet kunnen vinden, kunnen jullie ook naar mentimeter.com en de code invoeren die ook op Scipio staat. Het staat in deel je moment. En dan zullen we zo meteen de Mentimeter ook op het beeld zien. En dan vormt er een word cloud met de woorden die jullie invullen. Of misschien kleine zinnetjes.
Dat is even de check om te zien of we allemaal er nog bij zijn. Kun je hem ook op de beamer krijgen, die resultaten? Ja, kijk. Dit zijn de woorden die jullie allemaal hebben ingegeven. Dank daarvoor. De woorden die vaker genoemd worden, die verschijnen wat groter in beeld. Ja, aan de ene kant Jezus, de weg kwijtraken, liefde, vertrouwen, zoeken. Nou, dat is een element wat natuurlijk ook al in het eerste stuk van de preek te horen was. Onzekerheid, angst hebben. Allemaal dingen die rondom twijfel een rol spelen. Het kan je benauwen. Het kan je richten op de zekerheid die je toch kunt vinden bij God. Komen er nog een aantal bij. Afhankelijkheid, waarom vragen. Nou, die horen zeer zeker bij twijfel. Het zoeken van God. Nee, zo zijn er heel veel dingen die in ons om kunnen gaan op het moment dat we het over twijfel hebben. En daarom gaan we met de preek ook verder. Voor de onderbreking stonden we stil bij Johannes en bij Eva. En we zagen dat het er ontspant als twijfel bij ons opkomt. Dus nu, wat doe je er dan aan? Dat is dan gelijk ook al het eerste wat je eraan moet doen. Neem je twijfel serieus. Als je twijfelt of God bestaat. Als je twijfelt of er ook voor jou, of zelfs voor jou, vergeving is. Neem het serieus. Dat zie je ook in het Bijbelverhaal van vanmorgen. Johannes neemt zijn twijfel serieus. En ook Jezus gaat er serieus op in. Denk niet, gaat vanzelf wel over, waait wel weg. Verdring het niet en stop het niet weg. Dat is de aanpak die Satan graag ziet. Om je zo geleidelijk aan van God en van Jezus te laten vervreemden. Maar van Johannes en van Jezus leer je dan een andere aanpak. Serieus nemen. Het tweede dat opvalt in deze geschiedenis is dat Johannes ermee naar Jezus gaat. Hij stuurt twee van zijn leerlingen naar Jezus toe. En misschien is dit wel het mooiste van die hele geschiedenis. Kijk eens goed wat hier gebeurt. Dan zie je Jezus, God, de Zoon van God, op aarde gekomen. Mensen kunnen gewoon naar hem toe lopen. Met hun vragen en met hun twijfels. Hier leer je God kennen. God, bij wie ook jij met je vragen terecht kunt. Nee, op dit moment gaat dat niet door naar hem toe te lopen of iemand naar hem toe te sturen. Jezus is naar de hemel gegaan. Maar hou wel dit beeld vast van wie God is en wie hij ook voor jou wil zijn. Een God bij wie je terecht kunt, met je vragen en je onzekerheden. Jezus heeft op aarde laten zien hoe God in de hemel is. En zo kun je vandaag bidden. Precies wat Jacobus ook zegt. Ik citeer, heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Edwin las het net met ons voor. Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen zomaar, zonder er iets voor terug te vragen. Dat is precies waar het in onze twijfels vaak om draait. Je wilt God niet loslaten, maar je geloof wordt wel op de proef gesteld en getest. Zoals je in vers 3 leest. Bid nou tot God om dat aan hem voor te leggen. Vraag aan hem de wijsheid die je nodig hebt om het toch vol te houden. Wijsheid, kennis, inzicht. God geeft het zonder verwijt, zegt een andere vertaling. Dus moeten wij elkaar niet minachten of niet de rug toekeren als we twijfelen. Maar wij moeten elkaar bij willen staan en vooruit willen helpen. Maar hoe zit dat dan? We lazen toch dat God je niet verhoort als je twijfelt? Inderdaad, maar niet alle twijfel is dezelfde. In Jacobus 1 gaat het over twijfel waarbij je geen vertrouwen in God hebt. Het gaat dus niet over het hebben van geloofsvragen. Nee, dan moet je juist bidden. Maar je dan wel echt tot God richten, met het vertrouwen dat Hij je hierbij kan en wil helpen. Ga in je worsteling naar Hem toe. Wacht niet tot je God kwijt bent geraakt. Dat is het gevaar en het verlangen van Satan. Ik zei net dat twijfel zonde is. Maar je mag erop vertrouwen dat God het je wil vergeven. Jacobus schreef dat God geeft zonder verwijt, dus zonder er iets voor terug te vragen. En bij Johannes zie je het ook gebeuren. Ga maar eerbiedig naar hem toe. Vraag vergeving. Besef dat jouw twijfel zonde tegenover hem is. Je doet hem tekort. Vraag vergeving en vertrouw dat God je ook wil vergeven. Zonder verwijt wil hij je gebed verhoren. Maar dan, geeft God ook antwoord op je vragen? In de geschiedenis van vanochtend wel, maar dat is een lastige, dus even opletten. Jezus geeft als antwoord: ga terug naar Johannes en vertel hem alles wat je hier ziet en hoort. Blinde mensen kunnen zien, mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter, dove mensen kunnen horen en arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Ja, dat was inderdaad precies wat ze zagen gebeuren op dat moment. En het is ook precies wat er in de Bijbel staat. De dingen die Jezus zegt, het staat allemaal in de Jesaja, die dus een paar honderd jaar voordat Jezus op aarde kwam, heel precies heeft uitgetekend wat Jezus allemaal zou doen. Het zijn allemaal dingen die bij de komende koning horen. Dus kijk maar rond. Je ziet dat Jezus de komende is waar Johannes over verteld heeft. In de Bijbel vind je het antwoord. Ook op onze geloofsvragen. Verdiep je dus in de Bijbel en in de woorden van de profeten en van Jezus. Ja, niet alleen de woorden van de profeten. Jezus, hij voegt er zelf nog iets aan toe. Hij zegt namelijk: het echte geluk is voor iedereen die in mij vertrouwen heeft. Is dat nou het antwoord op de vraag van Johannes? Daar moet je echt even over nadenken. Johannes vroeg zich namelijk af, ik zet er daar even de aandacht bij. Johannes vroeg zich af hoe dat nou met dat oordeel zat. Daar zie je nog niets van. Je ziet wel al die andere dingen die de profeet genoemd heeft. Genezingen, de verlamden die weer kunnen lopen, dode opwekking. Het is wel duidelijk. Deze Jezus is het. Hij is de komende. Maar hoe zit dat nou met dat oordeel dat hij komt voltrekken? Daar zien we nog niks van. Wel zegt Jezus: gelukkig wie aan mij geen aanstoot neemt. Dat is een andere vertaling voor die zin. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Er zijn mensen die naar Jezus luisteren. En er zijn er die aanstoot aan hem nemen. En geërgerd weglopen. Hem de rug toekeren. En hier tekenen de gevolgen zich af. Wie in Jezus gelooft, zit bij de vrijgesprokenen. Ook al zit je soms letterlijk nog in de gevangenis. En wie Jezus afwijst, kan denken vrij te zijn. Maar of dat echt zo is? Johannes heeft hier vast even goed over moeten nadenken. En dat moeten wij ook vaak. De profeten en Jezus geven niet altijd gemakkelijke antwoorden. Daar heb je preken bij nodig, bijbelstudie, catechese, de jongerenkring, de gesprekken met elkaar. En daar heb je de leiding van de Heilige Geest bij nodig. Vraag daar maar om. Bid erom. Want dan geeft de Bijbel echt antwoord op je twijfels en je geloofsvragen. We gaan naar een afronding. Nog één ding. Het antwoord dat je krijgt is niet altijd het antwoord wat je gehoopt had. We hebben vaak zo onze eigen ideeën wat het moet zijn. Johannes krijgt niet te horen hoe het nu precies zit met het oordeel. Wanneer het dan komt en hoe dat precies gaat. En zo gaat dat vaker, ook in onze levens. Het antwoord wat God geeft op je twijfels is heel vaak niet. Zo en zo en zo zit dit precies. Net als Johannes blijven wij wel vaak met losse eindjes zitten. Als je met vragen rond schepping en evolutie zit, zul je er nooit precies achter komen hoe dat gegaan is. Als je erover topt waarom er zoveel ellende in de wereld is, zet het nieuws maar aan en je krijgt het weer voorgeschoteld, dan zul je daar nooit alles van begrijpen. Er blijven losse eindjes. En geloven is vaak met onopgeloste vragen leven. Maar God wil je wel zoveel geven dat je begrijpt en vertrouwt dat je bij Jezus moet zijn. Net als Johannes de Doper. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. En dan niet geërgerd bij mij wegloopt, zoals de andere vertaling geeft. Jezus geeft niet altijd de gewenste antwoorden. Het is veel sterker. Jezus is het antwoord. Als je hem hebt, dan heb je niet altijd het antwoord wat je zocht, maar heb je wel genoeg om te kunnen leven. Amen.
wij komen bij u. We willen u bidden voor ieder van ons als wij twijfelen. We hebben gehoord hoe normaal het is, maar ook hoe het ons onzeker kan maken. Geef ons uw kracht en het vermogen om u alsnog te kunnen zien in alle kleine of juist grote dingen. Wilt u ons helpen om er te zijn voor hen die twijfelen? En als wij zelf twijfelen, help ons om u te blijven zoeken. Help ons te vertrouwen, ook als we u niet ervaren.
Heer, we willen bidden voor onze zuster Solange Francisca. We bidden om een zegen op de operatie aan haar nekhernia aanstaande donderdag. En we vragen om uw rust en om uw leiding en om zegen bij het herstel.
We willen nu ook vragen of u wilt zijn bij Inge de Vries. In december is zij gevallen en heeft ze haar heup gebroken. We willen u danken dat het zoveel beter met haar gaat en dat ze weer thuis mocht komen. Wel willen we bidden voor verder herstel.
Heer, we hebben gehoord van Ada, wat een zorgen ineens, zo in korte tijd, wat er op ze afkomt. Heer, we danken u dat de ingreep succesvol was en dat de pijn nu verdwenen is. En toch, ja, is het ook heel spannend, want er is iets gezien op de lever en ze krijgt er 15 februari uitslag van. Heer, wilt u bij Wim en bij Ada zijn? Ja, dat ze ook het hele gebeuren in uw hand kunnen leggen. En ja, we bidden u om een mooie uitslag, Heer, ja, dat het mee zal vallen. Wilt u bij ze zijn?
We willen u ook danken voor het bezoek van vele medechristenen uit het buitenland aan de synode van de NGK. Het is zo mooi dat ze via onze Annie Hutte ons groeten in Christus. We willen bidden om een herkenning en erkenning als broeders en zusters uit zoveel verschillende landen, tradities en culturen. Samen in de naam van Jezus.
We bidden ook voor de regiovergadering van de NGK aanstaande donderdag, waar met andere kerken ook gesproken wordt over het thema samen jong zijn. Heer, wilt u ook daar aanwezig zijn met uw geest en verbondenheid geven tussen de kerken onderling.
Heer, we bidden u ook dat we werkelijk een lichtbaken mogen zijn. Getuigen van onze blijdschap in de Heer. Gastvrij en pastoraal actief in Zoetermeer en omgeving. Dank u wel voor het vele werk dat gebeurt en God zegen daarvoor. Die vragen we, Heer, samen in de samenleving.
Trouw God en Vader, het is ook de week dat Arie moet beslissen of hij het beroep aanneemt naar Schravenboer. Wilt u bij Arie en Jolanda zijn en wilt u bovenal met uw geest ze leiden? Heer, dat ze helderheid mogen hebben waar de weg naartoe leidt.
Heer, we willen ook uw zegen vragen over de overheid. Het is allemaal hartstikke lastig met de kabinetsformatie en het stokt allemaal een beetje. Heer, zorg ervoor dat de goede beslissingen worden genomen. Dat alles tot eer van u zal zijn.
En we danken u voor de hulpverleningszondag. Dat er vandaag aandacht is voor mooie projecten. Hoe we onze naasten kunnen helpen en dienen. Heer, wilt u ook de collecte van zo dadelijk zegenen. In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
de reden waarom ik dit een heel mooi lied vind, wil ik nog even kort toelichten. Want ik vond het passen bij dit thema over twijfelen, omdat we allemaal wel twijfelen. Maar als we dan om ons heen kijken en de grootheid van Gods schepping zien, dan kunnen we ook God daardoor zien. En wat ik ook heel mooi vond aan het lied is dat het dan zegt dat we ook naar elkaar kunnen kijken, omdat God in ons allemaal zit. Dus je kan ook naar je buurman, buurvrouw kijken die nu naast je zit. En door iedereen heen kan je God zien, ook als je hem zelf niet ervaart. Dan is het nu volgens mij tijd voor de collecte. U zit hier zo op beeld. Misschien dat Aubrey nog iets meer kan toelichten erover. Is het nodig? Niet nodig, hoor ik. Er is steeds een hulpverleningszondag. 4 februari, test vindt het was vandaag.
Distant village in Nepal. Life here is basic. People are poor and live in financial hardship. Life here is traditional. Men and women have predefined roles. There's not much going on. No intervention, no change. Sahara was such a group when it was established. It was a group of poor women who wanted to be literate. After all, they had to go to the marketplace to buy things. And not knowing how to count and read bills meant being cheated. So ASEAN started an adult literacy class. ASEAN encouraged this woman to start a self-help group, which made them understand that earning was not enough. Saving and keeping records was equally important. Here they learned how to manage money, how to keep records, and how to create meeting my needs. One of the first things that they realized was how much they needed a toilet to keep their families healthy. They helped each other and finally made sure that each of the members had a toilet in their homes. Right now, almost all the members in the group are involved in some sort of income generating activity like a corner shop, tailoring, farming, and homesteads. But this is not an ordinary group. They don't work for their own self-interest. They started helping surrounding people and communities. For example, they supported in constructing drinking water system in slum area near the community and also 2 youth club buildings. They even took further in contributing financially as well as in labor to construct school toilets. But Sahara eased the intervention. It's not just a small bunch of poor farmers. These are energetic groups of people who are committed to making a difference. They are a registered organization of farmers now and have updated their structure in welcoming new generation and youths. They are the ones who have inspired many other communities to form similar groups. They are the new movement. For us, they represent a change, a big transformation.
We komen aan het slot van de dienst. En ook de zegen willen we op een bijzondere manier doen met elkaar. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om hiervoor in deze ruimte te komen staan. En we zullen samen opwekking 710 zingen. Zegen ons. Nou, dat lied hebben we vaker gezongen. Maar ik nodig jullie uit, kom naar voren om hier in deze ruimte te staan. En als je de vrijmoedigheid hebt, zegen elkaar dan ook. Want zo zijn we aan elkaar verbonden. Na dat lied zingt de band nog twee nummers met ons. We Need a Miracle en God van Licht. Kom bij elkaar.
Hiervoor. Iedereen kan hier nog staan als je wil. Dat mag ook. Wil je bij me staan op het podium? Gaan. Maar we hebben nog twee liederen, dus hopelijk doet u daar nog mee.
Eentje is bekend, hebben we eerder in de dienst gedaan. Dat is weer We Need a Miracle. En daaraan aansluitend doen we God van Licht. En deze keer doen we hem ietsje meer uptempo, dus ik hoop jullie ook te zien swingen.
Victory, you.
als laatste lied doen we God van Licht. Die is wel bekend volgens mij. Dus zing lekker mee, klap mee, doe wat je wil. Als maar tot eer van God is. Resultaten van de Mentimeter komen ook op beeld. Dus als u daar nog over door wilt praten, is daar ook gelegenheid voor.